hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 89, de versen 1, 2 en 3.
Amen.
Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 3. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen, of behoeven wij ook gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijn geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, en niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Een zodanige vertrouwen hebben wij door Christus bij God, niet dat wij onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter dood, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezicht, die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen dat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen dat blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken en doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat er niet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, terwijl het door Christus er niet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt het deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere bekeerd zijn, zal zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere is nu de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren geest. Zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is altijd weer nieuw. Gij brengt het nieuwe voort uit het oude. Het nieuwe uit de nieuwe schat des harten. En zo laat gij ook uw woord verkondigen. En dat het weer nieuw mag zijn. Een nieuwe wijn doet met een nieuwe lederzak. Want als het oude wijn daarin, nieuwe wijn in oude zakken, dan zullen de zakken scheuren. Dus die genade, die zal niet die oude mens onder de wet gegeven worden, maar die nieuwe mens onder de genade. Heere, gij mocht ons uw woord doen preken naar de zin en mening uw geestes, wat het ook in onze dagen heeft te zeggen, hetzelfde als wat het in de dagen van Paulus had te zeggen. Het is altijd weer het heden der genade. Uw woord staat altijd in het heden. Het wordt nooit oud. Het wordt nooit nabij de verdwijning. Want zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament is één testament van Christus. Want die zijn het, zegt gij, die van mij getuigen. Mozes en de profeten, de apostelen, tot op deze dag toe wordt uw woord gepredikt aan alle plaatsen uw heerschappij. Heere, gij mocht het aanwenden tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam, opdat we daarvan in verwachting mogen zijn met de eer uws naams die heerlijk is. En dat in vleeselijke tafelen des harten geschreven, die genade die in Christus is en niet in stenen tafelen, hoewel uw heilige wet eeuwigdurend is, maar dan in de ark gelegd, voor eeuwig aan het oog onttrokken. Er komt geen mens meer aan te pas, maar die in Christus is, is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Heren, mochten we dan gaan en staan in nieuwigheid des geestes en niet in oudheid der letter. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, de eenzame, de zoveel leed en beproefde, ook in onze dagen waar er zoveel aanslagen gepleegd worden op het leven van oude vandaag en op het leven van alle mensen in het algemeen. 50 miljoen ongeboren levens per jaar vermoord wereldwijd. En er is niemand die zich erom bekommert. Maar gij zult erover opstaan. Want het is meer een tijd dat de Heere werken. En gij doet het al gelden in de uitstorting van uw oordelen. Heere, gij hebt het alles voorzegd. Bij monden van de apostelen dat u niets iets vreemds overkomt. Want al deze dingen moeten geschieden, maar mag gij uw volk, uw kerk, uw gekochte kerk wereldwijd gedenken in uw gunst, want uw gunst strekt meer dan de uitgezochte spijzen. Heere, leid ons in uw waarheid, want uw woord is de waarheid. En mag gij ook uw koninkrijk nog uitbreiden op alle plaatsen uw heerschappij, ook op deze plaats, tot de kleine kinderen toe, tot de kleinste toe. Opdat uw lof verteld zou mogen worden en gehoord, gelijk gij ook door de mond van Paulus van de Korintiërs zegt, dat het bekend en gelezen is van alle mensen, hun bekering, hun gemeente van Christus zijn. O, kom over en help ons om Jezus willen hebben. Gemeente, u vanmorgen dat tweede deel van hoofdstuk 2 gepredikt, bestaande voornamelijk uit het 17e vers, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God in tegenwoordigheid, God spreken wij het in Christus. En we hebben u verklaard vanuit de grond al dat het te koop dragen van Gods woord, dat is Gods woord vervals. Dat is eigenlijk hier de verkeerde vertaling. In het Engels heb ik het u ook opgelezen, staat het wel, to correct the word, staat het wel goed vertaald. En het heeft alles te maken met dat derde hoofdstuk, want in vers 16 van het tweede hoofdstuk zegt Paulus, en wie is tot deze dingen bekwaam? En dan geeft hij daar zelf antwoord op in vers 6 van het derde hoofdstuk. Die ons bekwaam gemaakt heeft om zijn dienaars te zijn des Nieuwe Testaments. En dat is ook voornamelijk de kerntekst van de prediking van deze avond. Die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En dan geeft Paulus er een verklaring aan in de volgende versen. En hij had zo nadrukkelijk in het 17e vers van hoofdstuk 2, had hij zo nadrukkelijk en in het meervoud gezegd dat hij dat niet kon, wat de valse leraars wel konden, om het woord Gods te koop, dus om er een koehandel van te maken. Dat betekent het ook om het woord te vervalsen, dat was Paulus onmogelijk, want hij zegt, ik preek u geen evangelie naar de mens, maar voor de mens, want als ik u een evangelie preekte naar de mens, was ik geen dienaar van Christus. Dus het wordt Gods ware geroepen getuigen verhinderd om het evangelie, om het, de prediking van het woord aan te passen naar de omstandigheden, aan te passen naar wat mensen willen horen, aan te passen naar wat mensen graag willen horen, aanpassen naar de generale kerkopinie. Dat konden de apostelen niet, dat konden de profeten niet, dat kon Mozes niet. Dat heeft Christus niet gedaan. Ze hebben zich nergens aan aangepast. En ze hebben het woord gepredikt. Het vlees geworden woord heeft het woord gepredikt. In alle schakeringen. Zowel ten aanzien van de oordelen als ten aanzien van de geestelijke zegeningen die in Christus zijn. En Paulus schrijft de Korintiërs aan. In de brieven van voorschrijving aan u of brieven van voorschrijving van u. Er was een briefwisseling gaande tussen Paulus en de gemeenteleden van Korinthe. Gijlieden zijt onze brief, want de Korintiërs waren een leesbare brief van Christus in onze harten geschreven. Bekend en gelezen van alle mensen. Nou, dat is ook letterlijk waar, want Gods woord bestaat al eeuwen. En het wordt van alle mensen gelezen. En dat betekent het ook, maar ook in de context waarin Paulus het schrijft, werd het gelezen door andere gemeentes. Dat kunnen we zien hoe Johannes zijn door Christus gedicteerde brieven heeft moeten schrijven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, want daar moest één boek van gemaakt worden. En de ene brief die moest ook gelezen worden door alle andere gemeentes. En dus de gemeente van Philadelphia, die brief die werd ook gelezen in de gemeente van Efeze en andersom en in alle gemeenten. Dus van alle mensen gelezen betekent dat, niet door alle mensen van de wereld, maar u verstaat waarin Gods woord geschreven is op een bepaalde wijze. Als de fariseeën zeggen, heel de wereld loopt hem na, betekent dat natuurlijk niet dat alle mensen van de wereld hem nalopen. Dat is een wijze van schrijven, van uitdrukken. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en wel een levende brief van Christus. Hè? Want dat was de gemeente van Christus met levende leden. Waarin ook in hoofdstuk 2 of in hoofdstuk 1, 2 Korinthe 1, wordt die dreigbrief geschreven naar die incestdader. En in hoofdstuk 2 blijkt het dat die tot bekering gekomen is. Dus de censuur hoeft niet te worden toegepast. Want dat is juist het doel van de censuur. Dat de overtreders zich bekeren. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods. Niet in stenen tafel, maar in de vlezen tafel des harten. Dus hier spreekt Paulus over de bevinding der zaken. Over het inwendig getuigenis des heilige geestes. Maar door de geest des levende Gods. In de vlezen tafel des harten. Dus dat kan er ook nooit meer uit. Het is nog vaster geschreven als God met zijn vinger de heilige wet Gods in twee stenen tafelen heeft geschreven, want die twee stenen tafelen konden nog verbroken worden. Kijk maar naar Mozes, hij slaat twee stenen tafelen op de rots kapot. Als hij het volk ziet afhoereren van de levende God, dan schrijft de Heer weer die heilige wet in twee nieuwe stenen tafelen. En dan moeten die stenen tafelen gelegd worden in de ark Gods in Christus. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God, niet van onszelf. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. En dat is het antwoord van de vraag die hij zelf stelt in vers 16 van het vorige hoofdstuk. Wie is tot deze dingen bekwaam? Dat is de bekwaamheid die uit God en van God gegeven is. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaars te zijn des Nieuwe Testaments, niet de letter, maar des geestes. Dat zijn wel mysterieuze woorden die wel om een verklaring verlegen zitten. Want als we dat niet meer zitten, ik heb wel mensen horen zeggen, ja, we hebben het woord. En dan heb ik ze horen spreken in de vervalsing van dat woord. Dus ook de valse leraars beroepen zich alleen op het woord. Die kunnen ook zeggen sola scriptura en al die mooie termen kunnen ze uitspreken, waarvan geldt dat ze Gods woord te koop dragen. Dus vervalsen. Dat betekent het letterlijk te koop, vervalsen, corrumperen. Dus een corrupte evangelie zou je ook kunnen zeggen. En Paulus zegt hier, God heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet de letter, dat betekent niet dat Paulus hier de profeet aan de kant schuift van het Oude Testament. Want het onderscheid is niet gelegen in het Oude en het Nieuwe Testament. Het onderscheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat bedoelt Paulus niet der letter. Bedoelt hij niet het Oude Testament aan de kant te schuiven? No. En ook niet de heilige wet der tien geboden aan de kant te schuiven. Dat wordt niet bedoeld met der letter. Die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testament. Niet der letter, maar des geestes. Als de heilige geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, is dat niet de bediening der letteren. Kijk, de bediening des doods, dat is de wet. Die moet wel degelijk gepredikt worden. En dat kun je terugvinden in de brieven van Paulus. Voornamelijk in de brief van Romeinen en de brief van Galaten. Daar preekt hij de wet tot verdoemenis. Absoluut. Maar daar blijft het niet bij. Ik ben door de wet der wet gestorven, in diezelfde tekst zegt Paulus, opdat ik Goden leven zou. En dat is beide, want de Heilige Geest, de wet doet het op zich niet. Nou. Het is altijd door de bediening des geestes dat de wet zich laat gelden. De Heilige Geest laat de wet gelden in elk mensenhart. In de overtuiging ervan. In de bediening ervan. En in die bediening des doods ervan. Dat is ook de bediening des geestes. De letter dood, dat betekent, dat slaat op de valse leraars die ook in de gemeente van Galaten waren ingeslopen. En die de Galatiërs, de bekeerde Galatiërs notabene, hadden wijsgemaakt. Ja, jullie hebben wel het ware geloof, maar er moet wel een sneetje bij. Ja, met een aangezicht zo schoon als Mozes van de berg kwam. Maar dat is allemaal tijdelijk, dat gaat allemaal over. Ook dat verheerlijkte aangezicht van Mozes. Er kwam een einde aan. Waarom? Het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en ingeluk die gelooft. Die tekst uit Romeinen 10, dat komt in Romeinen 10 vers 4, meen ik. Dat staat hier ook wel centraal in deze tekstwoorden. Die ook ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Het is wel in de nieuwe bedeling. Niet meer in die schaduwendienst waarin Mozes zijn bediening had. Hij was getrouw in heel zijn huis. Maar er lag nog een deksel op. En zeker voor het ongeloof, want dat zegt Paulus ook ten aanzien van de huidige Joden, ook in zijn dagen, er legt nog steeds een deksel op. Want ze hadden de Christus, hè, die tot hen gekomen was, niet aangenomen, maar verworpen. Hun zinnen zijn verhard geworden tot op de huidige dag. En van hen blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testament, zonder ontdekt te worden. Zonder die openbaring van Christus te kennen. Dat hij het einde der wet is, tot rechtvaardigheid en invloed die gelooft. Dat kun je lezen in vers 14. En dat is alles door Christus teniet gedaan. Die oude bedeling, die oud-testamentische bedeling in de schaduwdiensten van al die offeranden van stieren en bokken. Niet der letter, dat slaat in het bijzonder op de letterknechten. Dat is natuurlijk ook wel een bekende uitdrukking onder ons, hè? Dus een letterknecht. Daar verstaan we voornamelijk onder de biblicisten, die alles letterlijk wat geestelijk bedoeld wordt, nemen ze letterlijk. Of ze leggen daar inlegkunde, klankexegese, dat zijn allemaal uitdrukkingen die behoren tot letterknechten. Maar Paulus zegt, wij zijn geen letterknechten. Wij zijn dienaars des Nieuwe Testament, des geestes, want de letter doodt, dus het doet dat der wet onder de bediening van Mozes. Doe dat en gij zult leven. Hoewel de gelovigen, er waren natuurlijk gelovige Israëlieten, ook tijdens de bediening van Mozes. Mozes was er zelf een. Aaron was een kind van God. Miriam. Zo zijn er wel meer op te noemen. Maar de bediening was onder een deksel. De bediening was onder een deksel, want al die offeranden die wezen heen naar de Christus die komen moest. En dat is door Christus, zegt Paulus in vers 14, teniet gedaan. Dat is alles teniet gedaan. Hè? Want toen het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder de wet. Zijn we niet meer onder de tuchtmeester, zegt Paulus. Toen het geloof gekomen is, toen Christus gekomen is, zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Dat betekent de tuchtmeester, dat betekent die ceremoniële bediening van Mozes. Dat is de tuchtmeester. Want de wet der tien geboden is niet een tuchtmeester tot Christus. De wet der tien geboden verwijst niet naar het lam Gods. Nee. De wet wil gehoorzaamheid. In alle delen. Volkomen gehoorzaamheid. Doe dat en er is ook een belofte aan verbonden. En gij zult leven. Maar er is nooit een sterveling. Na de val is er nog geen sterveling gevonden. En Adam en Eva. Kijk, als die in volmaakte gehoorzaamheid leefden voor de val. En die val die vindt plaats, dan wordt ook die volkomen gehoorzaamheid voor de val niet meer gerekend. Goed verstaan, Christus is hoge priester in eeuwigheid. Nou, daar legt het leven in voor de kerken Gods met een hoofdletter. Hij is hoge priester in eeuwigheid, want zijn gehoorzaamheid, die verduurt de eeuwigheid. En de gehoorzaamheid van Adam en Eva voor de val, die heeft niet de eeuwigheid verduurd. Dus als die mocht, die rijke jongeling is daar een voorbeeld van, mocht er iemand zijn die voldoet aan die volkomen gehoorzaamheid, een week, een jaar, 10 jaar, 30 jaar, en hij valt weer in ongehoorzaamheid, dan zal ook die gehoorzaamheid die hij betracht heeft niet gerekend worden. Want daar gaat de wet niet mee akkoord. Daar gaat de wet niet mee akkoord. Nee, de wet kijkt niet op een gelimiteerde gehoorzaamheid voor een tijd. Dat moet een eeuwigdurende gehoorzaamheid zijn. Daar gaat de wet mee akkoord. En daarom gaat de wet alleen akkoord met de gehoorzaamheid van Christus. Met de dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid van Christus. Want die hebben eeuwigheidswaarde. Omdat hij eeuwig hoge priester is. Eeuwig hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar komt geen einde meer aan. Want dat is onze gerechtigheid voor God, zijn gehoorzaamheid. Ja, ik had eens een zendeling die vroeg mij, denk je nou werkelijk dat Gods volk zalig wordt? Louter en alleen omwille van de gehoorzaamheid van Christus. Ik zeg, als dat niet zo zou zijn, was er geen zalige. Die man is er later achter gekomen. Dat was die Alema. En daar worstelde die altijd mee. Hij zegt, denk je nou werkelijk dat we door de gehoorzaamheid van Christus voor God kunnen bestaan? Ik zeg, als dat niet waar zou zijn, kun je de Bijbel wel dichtslaan. Ik zeg, want dat is alleen de alleen geldende gerechtigheid die voor God kan bestaan, waarmee wij voor God kan bestaan. De toegerekende gerechtigheid, de volkomen gehoorzaamheid van Christus wordt op rekening gezet van de gelovigen. En alsof zij het zelf, alsof zij de wet zelf, alle gerechtigheid hadden vervuld. In eigen persoon. Zo volkomen is de gehoorzaamheid van Christus in de toerekening. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om zijn dienaars te zijn, des Nieuwe Testaments. Niet der letter. Kijk, je moet het goed verstaan. Dat biblicisme dat ligt achter elke struik als een slangenstrik. Want Paulus wil hier niet zeggen dat de profeten dienaars der letter zijn geweest. Ook niet omdat hij zegt des Nieuwe Testaments. Nou, hun waren dienaars des Nieuwe Testaments. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaars des Nieuwe Testament te zijn. Niet der letter, maar er waren ook in het Oude Testament de profeten des Heren. Dat waren ook dienaars des Geestes. Wat zou je me nou vertellen? Natuurlijk waren ze dat. Jeremia, Jesaja, Hosea, noem al die profeten maar op. Jona met zijn hel- en verdoemenisprediking. In Nineveh was hij een dienaar des Geestes. Vanzelf. Paulus die isoleert hier niet de wet zoals hij die heeft opgetekend door de inspiratie van de Heilige Geest in Romeinen gelaten. Dat doet hij hier niet terzijde. Van nou ja, dat is nou afgesloten, dat heb ik nou één keer gezegd. Maar nou geldt de bediening des Geestes, het evangelie. Zo leggen wel en zo leggen dat ook de kanttekenaren wel uit. Maar dat is toch niet naar de zin en mening des Geestes. Want, ik heb al gezegd, de Heilige Geest als die gekomen is, zegt Christus, zal hij de wereld overtuigen. Voor zonde, gerechtigheid en oordeel. Je wilt toch niet zeggen dat de bediening van de Heilige Geest de bediening van de letter is. Dat weet toch niet beweren. De Heilige Geest is ook bedienaar van de wet. Ja, natuurlijk. Maar wel op een geestelijke wijze. Niet in de letter. De fariseeën bleven haken in de letter. Doe dat. En ze pretenderen dat ze het deden. En ze deden het in het geheel niet. Ze deden het helemaal niet. Tot die ontdekking komt Paulus als hij zegt, ik leefde eertijds geheel zonder de wet. En hij was een fariseer. En een onberispelijke fariseer. Uitwendig kon niemand een vuile vinger op hem leggen. Maar hij zegt, ik was volslagen vreemd aan de bediening der wet. Aan die geestelijke bediening der wet. Dus goed onthouden dat Paulus hier niet een onderscheid, een scheiding moet zeggen, maakt tussen de wet en het evangelie. Tussen de letter en de geest. Nou. Want als de Heilige Geest de wet aanwendt, is dat ook de bediening des geestes. Denk er goed aan. En die kunnen we ook niet missen, want anders zou de ellende ontbreken aan de trits, ellende, verlossing en dankbaarheid. Niemand kan zich inwerken in het stuk der ellende, tenzij de Heilige Geest die ziel gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Oh ja, die wettische ontwaking, ik heb vele van die mensen gekend en die werden in de afgescheiden kerk allemaal zaal gesproken. Want, dat is een oude tante die zegt, ja, als het begin er maar is. Ik zeg, wat versta je eigenlijk onder het begin? Vertel me dat eens. Ja, dan krijg je zondekennis en ik zeg, nou, dat is het begin helemaal niet. Dat kan wel het begin van de werking des geestes zijn, maar dat is niet het wedergeboren begin. Want de wedergeboorte begint met Christus. Ja, als de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, dan zult gij waarlijk vrij zijn. Daar begint het geestelijke leven mee. In het stuk der ontdekking is nog geen sprake van geestelijk leven, wel van geestelijke werkingen. Ja, die ondervindt een hagelaar ook. Ja, Judas ondervond dat ook. Ik heb verraden het onschuldig bloed. Maar dat heeft niks met de wedergeboorte te maken. Dat heeft niks met de levendmakende werking, levendmakende bediening des Heilige Geest te maken. Dus goed onderscheiden wat Paulus hier zegt. Die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testament, niet der letter, niet in dat doet dat der wet. Niet om de wet erbij te nemen. Niet om de wet naast Christus te plaatsen. Nee. Want dan zou ik een letterknecht zijn. Dan zou ik een reddingsboei prediker zijn. Dat is de prediking van onze dagen. Dat merkte ook die Urker op. Ja, hij zegt, ik heb wel opgeluisterd in uw prediking. Dat die reddingsboei prediking de toets van Gods woord niet kan doorstaan. Ik zeg, nou, je hebt goed geluisterd. Want dan kan de toets van Gods woord niet doorstaan. Christus redt geen drenkelingen, maar verdronkenen. De doden zullen horen de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dus die jongeling van Nain, dat is een hele bekende onder Gods volk. Want dat hebben ze, dat weten ze allemaal, van in geestelijke zin. En dat ze van de doodsbaar uit hun graf mochten opstaan op de stemmen des Zoons van God. Ja. En ja, dat zijn allemaal zulke wonderbaarlijke dingen. Toen de discipelen het vanwege het wonder nog niet geloven, moest de Heer Jezus het nog een keer zeggen. Vrede, zei hij. De kerk moet daarin bevestigd worden. Hij zal ze zelf bevestigen en stragen. Niet in de letter, maar in de geest. Gij zijt niet meer in het vlees, zegt Paulus op een zekere plaats, maar in de geest. En dat wordt ook zo misverstaan, want dat wordt in onze dagen verstaan, om in de geest te wandelen. Dan zet je hele vrome stappen. Dat wordt er nou net niet mee bedoeld. Nee. Want dan zou het weer zijn de bediening van de letter. Als ik naar die stappen moet kijken, als ik naar de stappen van Simson moet kijken, nou, dan val ik in mijn graf. En hij erbij, dat wordt er niet mee bedoeld. Nou, nou. Daar wordt de staat, de wedergeboren staat van Gods kinderen bedoeld. Als Paulus zegt, gij zijt niet meer in het vlees, maar in de geest. Want ook Simson had die oude mens afgelegd. Ook Simson, die wandelde naar de geest, krachtens zijn staat. Ook Noach, toen die dronk in de tent lag. Zijn staat was naar de geest. Dus als je dat niet goed onderscheidt, ja, dan verzak je tot een bediening van de letter. Want dan vat je alles biblicistisch op. Kijk je naar wat voor ogen is. Als je ziet wat voor ogen is. Er was dus een man en die had een hele afgoderij van dominee Fraaien gemaakt. Hij zegt, dat is wel zo'n godzalige man. En nou, alles wat hij deed en wat hij zei, dat was allemaal woorden van een pilaar heilige. En toen was hij eens een keer op weg naar de pastorie en toen wandelde hij langs de pastorie en toen hoorde die dominee Fraaien zijn vrouw uitschelden. Nou, hij zegt, toen ben ik er goed van genezen. Toen ben ik er ineens goed van genezen om die dominee Fraaien zo te verheerlijken. En toen kreeg ik het oog, want toen openbaarde God Christus aan mijn ziel. Nou, dat zijn hele goede, dat zijn ook hele nuttige lessen. Hoor. Dat zijn ook hele nuttige lessen. Ja, die dominee Fraaien had dat zelf ook wel geleerd. Want er wees eens een ouderling, toen ze door de straten liepen naar de kerk. Hij zegt, toen wees hij naar de hervormde kerk. Hij zegt, dat is de hoer, oftewel een afvallige kerk. Nou, zegt dominee Fraaien, voor die hoer heb ik nog verwachting, maar voor die bijwijven niet meer. Kijk, dat waren nog nuchtere mensen. Nou, is dat helemaal weg? Dacht je dat dominee Fraaien iets van die corona gelooft? Mensen, houdt er toch over stil. God heeft die predikanten weggenomen. Ik zeg niet dat hij zo zuiver was in de leer, maar hij had het wel van God geleerd. Ik heb zijn bekering gelezen, ik kon 100% over mee. En Van der Poel had het ook van God geleerd. Die mensen, ja, in de afscheiding geeft de Heer ook die mensen niet het volle licht dat ze het evangelie recht preken, de wet op zijn goede plaats zetten en het evangelie op de rechte plaats zetten. Nou, die eer krijgen ze nooit, want ze zijn afgescheiden van de leer der reformatie, ze zijn afgescheiden van de kerk der reformatie. Dus dat doet de Heer nooit meer. Hun dat licht schenken, dat hebben ze ook nooit gehad. Nee. Want als de Heer een reformatie geeft en je gaat je afscheiden van de kerk der reformatie die toen nog was. Nou, dat is wel een soort doodzonde. Dat zal ik je echt wel vertellen, want daar is helemaal geen aanleiding voor. Nee, nee. Dat de Heer die plant in Gods heeft uitgerukt. Ja, dat heeft hij ook met de Joodse kerk gedaan. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen artikels, maar hij heeft niet gewild. Uw huis worden woest gelaten. Daar heb je de uitdrukking van de Joodse kerk. En dat is ook gebeurd. En tot Barend werd gezegd, hè, die verwachting werd afgesneden. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Zelfs dit ganse land. Maar daarmee blijft wel die bediening bestaan, die dienaars. Want de Heere, die zal dat doen totdat de laatste is binnengebracht. Tot aan het einde van de wereld gaat die bediening des geestes voort, dan was het maar door 2 of 3, want God ziet nooit op de aantallen. En tegenwoordig rekenen ze alleen maar met de aantallen wij zijn. Maar als de Heer daar niet zijn ik ben, die ik ben voor zet, met allemaal geen waarde mensen, dat is allemaal geen waarde. Het volk der Joden, 3 miljoen uit Egypte, uit de dienstbaarheid uitgeleid en in het merendeel had God geen welgevallen. Het is altijd maar dat kleine kuddeke van Christus aan die krap. Dat is niet krap. Oh, absoluut niet. Want dat kleine kuddeke, dat zal worden tot de schade die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, natie en tong. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Dat bedoelt Paulus voornamelijk mee. Niet het Nieuwe Testament van het woord, maar het Nieuwe Verbond. Of de vernieuwing van het verbond. En het verbond der werken, dat wordt de letter genoemd. En het verbond der genade, dat wordt geest genoemd. En dat is niet per se het onderscheid tussen wet en evangelie. Nee, dat is het onderscheid tussen de bediening van Mozes en de bediening van Christus. Ja. Maar Paulus die ontkent niet, want dat heeft hij zelf, daar heeft hij brieven aan gewijd. Aan de dodende bediening van de wet. Nou, en dan vertelt Paulus ook hoe die aan het einde van de wet gekomen is. Hij zegt eertijds, ik wist niks van de bediening van de wet. Eertijds was ik geheel zonder de wet. Maar toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. En ik ben gestorven onder zulke last van zonden en plagen. Opdat ik Goden levend gemaakt zou worden. Dat staat er. Dat is de leer van Christus. Dus die bediening van de wet die laat de Heilige Geest echt wel gelden in het leven van de kerk. Als ze kerk mogen worden in Christus. Want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En die worden toegebracht in de tijd. Hij is er al voor gestorven, toen ze nog in de zonde leefden. Maar die worden toegebracht, onfeilbaar toegebracht in de tijd. Door die waarachtige wedergeboorte en bekering als de geest en overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. En ze komen aan het einde van dat doet dat der wet. En wat is het einde van het doet dat der wet? Dat is Christus. En Christus is het einde der wet. Tot rechtvaardigheid. Je kan nooit gerechtvaardigd worden als je niet komt tot het einde der wet. En daar zorgt als een werk des Heilige Geestes. Dus als dat is ook de bediening van de geest. Hoewel die daarin de wet ter hand neemt. En nogmaals, dit is echt fundamenteel, wat er hier staat geschreven. Niet der letter, dat betekent niet in het doet dat der wet. Niet in het biblicistisch oppakken van de wet. Niet om de wet te doen uit dankbaarheid. Dat wordt natuurlijk door heel de reformatorische godsdienst geleerd. De heilzame wet en ze zijn nooit aan de wet gedood. Want de wet is voor een onbekeerd mens, voor een natuurlijk mens niet heilzaam. Nou, absoluut niet. Ja. In hoge licht als hij tot bekering mag komen. Hoewel de wet niet een onderdeel is van het evangelie. Want de wet maakt plaats voor het evangelie. Dus je wilt toch niet verstaan uit deze woorden dat Paulus de wet der 10 geboden terzijde stelt. Die hebben afgedaan. Nee, de ceremoniële wet. In het doet dat der wet hebt afgedaan. In Christus. Dat Christus er niet gedaan. Door zijn offerande. Want het voorhangsel des tempels is gescheurd van boven naar beneden. Het is volbracht. Wat de wet eiste, heeft Christus volbracht. Al de werken, al de eisen, al de 10 geboden, heeft Christus met een overlopende maat, daar heeft hij aan beantwoord. Want dat zegt hij tot Johannes de Doper, laat nu af, want het betaalt mij alle gerechtigheid te vervullen. Dat is de gerechtigheid der wet. Dienaars van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond, niet der letter, niet letterlijk, dat staat er eigenlijk, letterlijk. Want de wet was letterlijk met Gods vinger in stenen tafel geschreven. En als wij die letterlijke wet letterlijk ter hand nemen, dan wordt het de letter die doodt. Want de fariseeën hielden zich overeind met wat in de wet van Mozes geschreven stond. Dat leert toch Gods woord duidelijk. Wij zijn kinderen van Abraham, dat dachten ze ook nog te zeggen met hun brutale mond. En ze waren niet verder gevorderd als het doet dat der wet. En ze waren daarin helemaal niet gevorderd. Want als die rijke jongeling zegt, ja dat heb ik allemaal onderhouden. Dat was ook een farisee. Dat was nog wel de overste van de farisee. De voorzitter van het Sanhedrin. Dat was de rijke jongeling. Hij zegt, al die geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd ervan. En als daar nou één ding aan ontbreekt, dan word je toch voor eeuwig verdoemd. Want de Heer zegt, één ding ontbreekt. Gaat heen, verkoop alles wat u hebt. En vergeef het de armen en kom herwaarts, neem uw kruis op en volg me. Daar bedankt hij die voor, want hij had vele goederen. Hij barstte van de vijandschap, want hij ging bedroefd heen. Dat betekent, hij barstte van de vijandschap. Want hij wilde het woord Gods te koop stellen. Te koop, hij wilde het woord Gods uitdragen. Zoals de groenteboers op de markt doen. Eerst voor een gulden 3 kroppen sla en dan voor 75 cent als die gaan. Maar daar had de wet nooit mee akkoord. De wet is de schuldeiser, betaal gij wat hij mij schuldig zijn. De wet is ook de bloedwreker. He, zoals er getekend wordt in die geschiedenis van de bloedwreker als die achtervolgde, die was dan één escape voorgesteld om te vluchten in de Vrijstad, door de poorten van de Vrijstad. Daar mocht de bloedwreker niet komen. Maar die macht hebben mensen genezen, want de Vrijstad is ook Christus. De Vrijstad is Christus. Die macht had dat verloren schaap niet om nog in de armen van de herder te vluchten. Had geen kracht, had geen poot, had hij overgehouden. Geen hand om het aan te nemen. Daarom staat er ook zo heerlijk geschreven, die de Zoon zal hebben vrijgemaakt. Die zal waarlijk vrijstaan. En in dit gedeelte staat het ook geschreven. De Heer is nu de Geest. En waar de Geest des Heer is, al daar is vrijheid. Sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. Want zijt gij in de geest begonnen en voleindigd gij nu in het vlees. Hè, zoals de gelaten van leer. En dat is nog geen eens de kerk van vandaag. Hè. Want dan zou het betekenen dat die reformkerken nog de gemeente van Christus uitmaken. Dat is al niet meer zo. De gemeente van gelaten was nog niet afgevallen. Ze waren enigszins afgeweken. Maar niet afgevallen, want dat was de gemeente van Christus. De gemeente des levende gods. Die op het fundament gebouwd waren van de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste zoekzeem is. Ook door Corinthiërs, die waren een leesbare brief van Christus. Het was geen afvallige kerk. Een leesbare brief van Christus. Die geschreven is niet met inkt. Die leesbare brieven van Christus, die worden niet met inkt geschreven, niet met letteren geschreven. Maar door de geest des levende gods. Niet in stenen tafelen, maar in de vlezen tafelen des harten. Dus dat wil Paulus zeggen, waarvan hij bediener was, niet de letter, maar des geestes. Daar was hij bedienaar van. En als je dat letterlijk verstaat, dan is ook het evangelie in letteren geschreven. Dit zijn toch allemaal letteren? Je kunt toch niet zeggen van, nou ja, ik pak er een letter uit en is die leven. Nee, het zijn allemaal letteren. Heel de Bijbel is in letteren geschreven. Maar wat ermee bedoeld wordt, niet de bediening der letter. Dat gaat aan buiten de geest des levende gods om. Dat is wat de mensen ervan maken. Dat is als je de Bijbel leest met biblicistische ogen. Als je Gods woord leest met de ogen van die oude mens. Dat is de bediening der letter. Dan ga je daarin op. En dan hou je eigen daaraan vast. De fariseeën hielden zich vast aan de letter. Dit staat in de wet geschreven. En hij, dan wezen ze naar Christus, is des doods schuldig. Dus de bediening des geestes hebben ze overboord geworpen. Want ze hielden vast aan de bediening van de letter. Ja, dat is geestelijke zelfmoord. Want de letter, zegt Paulus, de letter dood. Als de wet, de bediening des doods, dat is de wet, de bediening des doods. Want de letter, hoewel de wet, daar ligt de heerlijkheid Gods op. He, want het is een heerlijke wet. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Dat is het lied van Christus, want hij heeft het ten volle betracht. Maar zoals de fariseeërs de wet op de wet roemden, moet ik eigenlijk zeggen, dan is het de letter die dood. Daar kun je niet het even, want het, de wet die brengt geen enkele kracht mee om in Christus te geloven. Nou, daarom moet je komen aan het einde van de wet. Het zit niet in die hele weg. Je kunt natuurlijk heel je leven op die weg der wet wandelen. Dat is nog steeds de brede weg des verderfs. Niet dat de wet wordt toegeschreven aan de brede weg. Nou, want de wet is heilig en goed, zegt Paulus in de Romeinenbrief. En waarin is de wet heilig en goed? In alle delen. Omdat de wet geestelijk is. Kijk, daar heb je de bediening des geestes. Omdat de wet geestelijk is. Door de bediening des geestes zei Paulus, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat was de bediening des geestes. Dat was niet de letter die dood. Nee, als de wet dood, met dt, is zij de bediening des geestes. Niet in de levendmaking, maar in de dood van die oude mens. Dat is ook bediening des geestes. Oh ja, absoluut. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Hè? Dat is het onderscheid tussen de bediening der wet en de bediening van het evangelie. Want dat volgt op elkaar. Daarom zegt Paulus het ook achter elkaar. Hij begint niet te zeggen, de letter dood, maar de geest maakt levend. Nee, daar eindigt hij mee in vers 6. Want de letter dood, als je de wet erbij neemt, als je de wet naast Christus stelt, als je leeft van het doet dat der wet, daar kom je voor eeuwig mee om. Dat wil Paulus hier zeggen. Maar ook kennen,
al Gods kinderen die bediening der wet in geestelijke zin, want ze komen allemaal voor de doorgang door de enge poort aan het einde der wet. En het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Dat is het geheim van zalig worden. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid. Daar heb je de vrije rechtvaardigmaking, ofwel de vrije rechtvaardigverklaring. Want God in Christus verklaart zijn kinderen vrij van schuld en straf. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En dan komt de bediening van de wet, die gaat eraan vooraf. Maak geen deel uit van de levendmaking, maar wel van het, in het stuk der ellende laat de wet zich gelden door de Heilige Geest. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Daar zijn die oude mensen aan ontdekt in het stuk der ellende. Wordt die mens ontdekt wie die is voor God, wie die voor God geworden is. Een gevallen Adam niet. En Paulus spreekt dan al verder na de wedergeboorte. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Dus die dienstbare geest, die vreesachtige geest van die oude mens. Die wereldgelijkvormige geest van die oude mens. Nee, zegt Paulus, gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen gods, door welke wij roepen Abba Vader, Romeinen 8. Dus dat wat betreft het onderscheid tussen de bediening der letter en de bediening des geestes. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. De geest van Christus, dat is het evangelie. De geest maakt levend. U moet uw woorden goed verstaan, niet biblicistisch verstaan. Dat is het evangelie, wijst niet alleen aan de weg tot het leven en de zaligheid door het geloof in Jezus Christus, maar is ook vergezelschap met de kracht des Heilige Geestes, waardoor het geloof in de uitverkorenen gevrocht en bewaard worden. Ja, dat is natuurlijk wel de levende kanttekenaar. Doorgaans wordt gelogend dat de wedergeboorte plaats zuiver door de werking des geestes, dat wordt in de kanttekenaren, wordt dat omhelst. En er wordt gelogend dat de wedergeboorte plaatsvindt door de stemmen des zoons van God, door woord en geest weliswaar. En dat wordt doorgaans geloofd. Ook bij de oudvaders lees ik vaak dat de wedergeboorte tot stand komt louter en alleen door de werking des geestes, maar dat is absoluut niet waar. En dan wordt Christus buitenspel gezet. Het is het werk van een drieëne God. God de Vader verkiest, de Zoon verlost. Denk erover, daarom staat er wie door de Zoon is vrijgemaakt. Er staat niet wie door de Geest is vrijgemaakt. En nochtans is het de Geest die levend maakt. Je moet dat bij elkaar houden. Dat moet je nooit één seconde scheiden. Het is een werk van de Vader die verkiest. Het is een werk van de Zoon die verlost. En het is een werk van de Heilige Geest die het alles toepast. Die het uit Christus neemt en zijn kerk verkondigt. Vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. Ja, dat is het geheim van zalig worden. En daarom, die bediening des geestes, dat komt voort uit Gods mond zelf, in Christus. Want een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Dat is in Christus de bediening des geestes. Dan is alles geest en leven, ook als het een afsnijdende prediking is. Daar verheugt zich Gods volk grotelijks om. Want daar is in het juist het leven geleven. Ja, het leven ligt altijd achter de dood. Die dood van de oude mens moet gedurig gepreekt worden. Want niet in de afsterving van de oude mens. Want die is in één keer voorgoed verleden tijd. Als die oude mens gestorven is, dan wordt die nooit meer levend of half levend. Kun je hem ook niet meer afsterven. En dat is allemaal een Romeinse leer. Gij zijt gestorven en uw leven is verborgen in Christus bij God. Dat is de levende Christus en er is wel een opwas in de kennis van Christus. En daarin moet Gods volk ook menige doodsverleid door, in geestelijke zin, maar niet meer in die eerste benauwdheid. Niet meer in die eerste benauwdheid. De benauwdheid van de moordenaar aan het kruis, die keerde nooit weer. Nadat Christus tot hem gezegd had, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die man die was al in de hemel voordat hij er lichamelijk was. Dat zal ik je vertellen, zo gaat het met al Gods kinderen. Niet dat ze er altijd zicht op hebben of dat ze er altijd kracht uit ontvangen. Dat ze er de kracht van hebben. Nee, we moeten geregeld weer bevestigd worden. En dat doet de Heilige Geest, want hij neemt het uit Christus, uit de woorden van Christus. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat is het werk van de tweede trooster. En dat is de Heilige Geest, de parakleet, die het uit de Vader neemt en uit Christus neemt. Ja. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Dus louter, als jij louter aan de wet vasthoudt, of eigenlijk is die Christus en de Belial, dat is ook als je de wet erbij neemt, dat is ook Christus en de Belial. Niet dat de wet Belial is, maar dan maak je het ervan. Dan maak je het ervan. Ja, dan voeg je doet dat er wet aan de volmaakte gehoorzaamheid van Christus. Nou, dat is een afvallige leer, want als Paulus er niet aan te pas had gekomen, en dat kon niet anders dat Paulus er aan te pas kwam in die bestraffing jegens de gelaten. Want de gelaten was de gemeente van Christus. Christus komt er zelf aan te pas. Door de mond van Paulus. Al uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd? En daarin ondergaan ze een nieuwe bekering, want die bekering herhaalt zich allemaal. Niet de rechtvaardigmaking, maar die herhaalt zich niet. Wel in de bevechtingen ervan. Dat leert Rome, je moet steeds weer gerechtvaardigd worden. Nee, als die oude mens gestorven is in Christus gerechtvaardigd, einde de wet tot rechtvaardigheid, dat herhaalt zich nooit meer in de staatsverwisseling. Je ondergaat maar één keer een staatsverwisseling, daar nooit meer. En dan, in de stand des geestelijke levens, wordt Gods volk daarin bevestigd, in de staat waarin ze verkeren, namelijk in de staat naar de geest. Gij zijt niet meer in het vlees, maar in de geest. Ja. Dan zou je heel je leven bewusteloos op een bed leggen. En je bent een kind van God en ben je in de geest. Dat verandert nooit meer. De Heer neemt dat nooit meer terug. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel. En van dat zevende vers. Zevende vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht. Van goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht straagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. En vers 8, organist, 7 en 8 van Psalm 89. bedoelt hij te zeggen dat hij een bedienaar van Christus is. Een bedienaar van het evangelie is. Een bedienaar, zoals ook hier geschreven staat in het 17e vers, de Heere is nu een geest. Dat is Christus. Christus wordt genoemd een levendmakende geest. Dus goed verstaan wat met het woord geest bedoeld wordt. Dat zegt ook Paulus in 1 Korinthe 15 vers 45. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. En de laatste Adam, dat is Christus, tot een levendmakende geest. Biblicisten die staren zich altijd blind op de letterlijke woorduitdrukking. Dus ook met het woord wet, daar wordt niet altijd de wet der 10 geboden bedoeld. Want er bestaat ook nog eens een keer een wet des geloofs, dat is het evangelie van Christus. Dat wordt de wet des geloofs genoemd. Dus dezelfde woorden hebben niet altijd dezelfde betekenis. En hier staat van dat zesde vers van die bediening des geestes geschreven, de geest maakt levend, Christus maakt levend door zijn geest, zo moet je dat lezen. Want de letter dood, ook in de geestelijke bediening ervan, want de wet is de bediening des doods. Niet dat de wet dood is, nou, de wet is geestelijk. Paulus prijst de wet. Hij zegt, wij doen met niet de wetten niet, maar wij prijzen de wet, namelijk dat zij goed is. Want geloof bevestigt de wet, maar de wet is niet door het geloof. Het geloof bevestigt de wet dat zij goed is, maar de wet is niet door het geloof. Dat zegt datzelfde woord. Nou, dat zegt Paulus hier eigenlijk. Daar wijst het allemaal op. Dat zesde vers, dat staat in verband met al de brieven van Paulus. En zo moet het ook lezen, zo moet het ook verklaard worden. De wet is niet door het geloof. Hij zegt, daar zijn wij geen bedienaar van. Want dan is het de bediening van de letter. Nee, dat zijn wij niet. Zowel in de prediking van de bediening des doods, als in de prediking van het evangelie, zijn wij bedienaars des geestes. Ja, en dan wel speciaal op het evangelie gericht, vanuit het evangelie, de bediening des geestes, want daarvan zegt hij, de geest maakt leven. Christus is een levendmaak, is de levendmakende geest. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt de heerlijkheid is geweest, al zal dat de kinderen in Israël het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijn aangezicht niet teniet gedaan zou worden. Wat betekent dat? Nou, Mozes kwam van de berg af en zijn aangezicht straalde als het aangezicht van een engel. Ja? Dat staat letterlijk geschreven, want Mozes had God gezien. Niet van aangezicht tot aangezicht, maar hij had zijn achterste delen gezien. Ja, want de Heer zegt, wie zal mij zien en leven? Niemand kan God aanschouwen en in leven blijven. Nee, kijk, daarom zegt de Heer Jezus, die hebt de discipelen en de kerk van alle tijden en plaats onderwezen van het vaderschap. Als de Filippus vraagt aan de Heer Jezus, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Ben ik zo lange tijd met u geweest, Filippus? En gij zegt, toon mij de Vader. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Christus openbaart ook de Vader aan zijn kerk. Want Christus is niet alleen de weg tot de Vader. Hij is God, de Zoon van God. En de Godheid van Christus, de Godheid van de Zoon, is niet ondergeschikt aan de Godheid van de Vader, maar de Godheid van de Vader is eerst. Het is niet de Zoon, de Vader en de Heilige Geest, maar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In die orde. De drie eenheid Gods, de eenheid in de drieheid in de eenheid. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Dus de bediening des geestes, dat staat wel voornamelijk natuurlijk. Want als je natuurlijk alleen de bediening des geestes toeschrijft aan de Heilige Geest in de bediening van de wet, ja, dan doe je Gods woord ook tekort. Want als werkelijk een recht ontdekte, wanneer zal een ziel recht ontdekt zijn? In de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, als het leidt tot de wedergeboorte. Anders heb je nog geen recht op ontdekking. Ja, want nogmaals, Judas kwam ook tot ontdekking, maar dat stond niet in het kader van de bediening des geestes. Nou, het nooit tot de wedergeboorte geleid. Ja, die bediening des geestes, die werkingen des geestes, die kan je nooit isoleren aan Godzijde van de bediening des levens, want dat leidt tot de wedergeboorte. Maar dat is niet een instap tot de wedergeboorte. Ja, dat moet wel goed onderscheiden worden. Het stuk der ellende is geen instap tot het stuk der verlossing. Nee, absoluut niet. Staat er niet los van. Maar God weet wie die toebrengt. Ook als die begint, Dat weet hij al van eeuwigheid. Ook als er nog geen eens sprake is van een stuk dubbel M. Dan weet hij al van eeuwigheid wie die toebrengt.
Oh ja?
Want wat Christus te zijn de tijd voor de goddelozen is gestorven, dat zijn de goddelozen die Christus van de Vader heeft gekregen. Dat zijn de heidenen. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Wat een heerlijke leer is dat. Ligt alles al vast in het besluit Gods. Het is alles al besloten van eeuwigheid. Het is een eeuwige raad. En daar mag de apostel die zaken van mededelen. Alle apostelen, ook de profeten. Mozes heeft er ook van medegedeeld. Maar als Eldad en Medad prediken zonder bevestigd te zijn, zonder ordelijk bevestigd te zijn, en de geest des Heren rustte op hen. Dat staat duidelijk geschreven. Eldad en Medad prediken door de Heilige Geest. En dan kon Jozua, toen nog een jongeling, hij zegt, Mozes, dat moet stoppen. Hij zegt, want dat gaat allemaal buiten de orde om. Kijk, Jozua was daar een ogenblik bezig met de bediening van de letter. Wat, zegt Mozes, zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heren profeten waren. Dus dat betekent bedienaars des geestes. Nou, dat waren Eldad en Medad, dat waren bedienaars des geestes. Dus dat wil zeggen dat de Heren ook in extraordinaire, niet in de ordelijke weg, maar in extraordinaire wegen handelt. Dat doet hij nog. Anders stond ik niet hier. Heel eenvoudig. Ik ben niet afhankelijk van een kerk. Nee. Ook niet van de kerk. Maar van de God der kerk. He, van de God van onze vader Abraham, Isaac en Jacob. Van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen. Nee. Nee. De heerlijkheid. De rechtvaardigheid. De bediening der rechtvaardigheid. Wat wil dat zeggen? Dat is de rechtvaardigmaking die alles ingesteld wordt tegen de verdoemenis. Ja, want de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Nou, dat geschiet nou in de rechtvaardigmaking. Er moet geoordeeld worden. Dat vonnis der verdoemenis moet worden uitgesproken. Dat is uitgesproken. Ten dag als gedaven eet zult ge de dood sterven. Maar dan gaat de barmhartigheid roemen tegen het oordeel. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Ik leef en gij zult leven. Dan roemt de barmhartigheid van Christus tegen het oordeel der wet. Daar kan de wet niet tegenop. Dan moet de wet amen op zeggen. Daar zegt God de Vader amen op, want die aanvaardt ten volle. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De voldoening door Christus wordt volledig door de Vader aanvaard. Daar is de Vader volledig in tevreden. Ja. Want als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En Christus heeft zijn eigen bloed getoond aan de Vader. En hij spreekt de zijne op grond van zijn eigen bloedstorting vrij. Ja, en ook de Vader spreekt vrij. Want dit zal mij zijn als de wateren van Noach, toen de wateren van Noach over de aarde gingen. En al die mensen verdronken zijn omdat ze de prediking van mijn knecht Noach hebben verworpen. In die dagen leven, in die dagen leven. Maar voor de kerk geldt, ik zal nooit meer op je tornen, nooit meer op je schelden. Omdat de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Komt de kerk aan het einde van de wet, en het einde van de wet is Christus ooit. Waarvan zegt Paulus, en het heb Goden beliefd, Goden behaagd, zijn zoon in mij te openbaren. Dat is geen visionaire openbaring, dat is een openbaring door woord en geest. Dan spreekt de Heer met kracht in je ziel. Ja, en daar zijn ook trappen in. De zwakke gerechtvaardigden, die worden steeds net zo lang bevestigd dat ze sterk. Ja, sterk. Afhankelijk van een sterke God. Ik hoef niet sterk te zijn. Als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Dat moet wel geleerd worden. Want, kijk, die zuigeling in de genade, die worden natuurlijk gevoed door die ongevalste melk van het evangelie. En als ze dan overgaan tot vast voedsel en daarin opwassen, dan denken ze dat ze de hele wereld aan kunnen. Nou, dan moet je eigenlijk nog alles leren. Ja, Paulus die heeft 3 maal gebeden om van die engel des duivels verlost te worden. Maar de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarin belieft God zijn naam te verheerlijken, daarin belieft God zijn koninkrijk uit te breiden. En daarin is ook de heerlijkheid van Sion gelegen, want ook het verheerlijkt is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid die in Christus is. Want indien hetgeen dat teniet gedaan wordt, de heerlijkheid waarmee Mozes bekleed was, de heerlijkheid die daar was, veel meer is hetgeen dat blijft in heerlijkheid. Want hij is hoge priester in eeuwigheid. De gehoorzaamheid van Christus is eeuwigdurend. De wet is eeuwigdurend, maar dan als vervulde wet. De wet eist niks meer van de hemelingen. Nou, die ligt in Christus, bedekt onder het verzoendeksel. En dat blijft de wet. Die claimt niet meer, die eist niet meer. Nee. De wet is voor Gods volk geen vloekende wet. Nou. Die wet blijft wel geestelijk. Ten aanzien van het lichaam der zonde. Daarin moet Gods volk zuchten. Wie zal mij verlossen van het lichaam? Deze is doods. Niet van de oude mens, want daar zijn ze wel voor. Want dan komt de roemtaal. Anders was die roemtaal uitgesloten. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Terwijl wij dan zodanig een hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. Ja, dat werkt allemaal de Heilige Geest. En die vrijmoedige geest ondersteunde mij. En dat is de roemtaal der kerk. De roemtaal des geloofs. En doe niet gelijk bij Mozes die een deksel, want Gods volk heeft geen deksel. De Galatiërs, die zetten dat deksel er weer op. Door die valse ingeslopen broeders. Die hun aangezichten hadden gewassen, glommen als de paling. Maar nogthans waren het misleiders. En ze wilden ook de Galatiërs opslokken, want die van hen geleid worden opgeslokt. Maar dat heeft de Heer verhinderd door de bediening van Paulus, de bediening des Nieuwe Testaments. Door de bediening des geestes in die scherpe afsnijding, bestraffing. En toen werden ze weer gezond in het geloof. En daar is die vaderlijke bestijding, die kunnen Gods kinderen niet missen. Want ze zijn geneigd tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. Dat is geen excuus, maar God heeft erop gerekend. God heeft erop gerekend, want hij weet dat wij zwak van duur, klein van moed en krachten, dat weet hij al. Daar heeft God op gerekend. De kerk, mijn hoofdelijk, kan het niet meer verzonden. Dat moet je niet vleeselijk opvatten hoor. Nou, het maakt niet uit hoe ik leef. Nou, daar zou je achter komen. Nee. De Heer heeft op zijn volk gerekend dat zij zwak van duur zijn, klein van moed en krachten. En dat ze stof van jongs af zijn geweest. Nou, kijk maar eens naar die belijdenis van die godzalige Job. Stof ben ik, omdat stof moet ik wederkeren. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, van de Joden. Want tot op de dag van heden blijft het hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament. Ze lezen het Oude Testament judaïstisch. Dit moeten we doen, dat moeten we doen. We hadden het vanmiddag nog op de categorisatie. En we uit het kort begrip van Herman Faukelius. En dan staat er zo dat het stuk de dankbaarheid, er komt een stuk de dankbaarheid. En waarom moeten we goede werken voortbrengen? En zegt Faukelius, omdat God dat bevolen heeft. Ja, ik zeg nou eindigt het eigenlijk weer in de bediening der letter. Want en dan zegt de catechisme, het is weer zuiverder, dat het onmogelijk is dat degene die Christus door een waagloos zijn ingeplant, dat het onmogelijk is dat zij geen goede werken voortbrengen. Dat zij geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Dus het is een heilige verzelsheid. Het stuk de dankbaarheid dat vloeit voort, niet uit het stuk de verlossing, maar uit Christus. Want wij hebben niet alleen een biddende hoogpriester, maar ook een dankende hoogpriester. Als borg voor zijn kerk, oh ja. En daarom is die leer van het evangelie zo heerlijk. Herman Faukelius zegt het eigenlijk weer als een aan de slagregel. Nou ja, je moet er nog aan voldoen. Je moet ermee aan de gang. Nou, nee Herman. Nee. Het is een heilige van zelfsheid, want die in Christus is, is een nieuw schepsel. En die brengt ook waarachtige vruchten voort. En dan zegt ook Herman Faukelius dat je door de vruchten verzekerd wordt. Maar dan moeten ze voor me staan, want anders zie ik ze niet, anders kan ik niet verzekerd worden. En als ik ze zie, zijn ze al verrot. Als nou geschreven staat dat de beste werken van Gods volk maar zonder bevlekt is, zijn ze dan goed of kwaad? Als ze gewassen zijn door het bloed van Christus, alles moet gewassen worden, alles moet met bloed gereinigd worden. Maar ik word niet uit mijn vruchten verzekerd, want ten eerste kan ik ze niet zien. Er staat geschreven en hun werken volgen met hem. Kun je ze dan zien? Ik heb geen ogen in mijn achterhoofd. God ziet het, dat is genoeg. Want het is onmogelijk dat degenen die in Christus zijn ingelijfd, door het maar geloof, geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Dus dat is een heilige vanzelfsheid. Dat stuk der dankbaarheid staat helemaal op naam van Christus. Want kijk, daarin komt zijn dadelijke gehoorzaamheid zo heerlijk. Hè, dat is de heerlijkheid waarvan Paulus hier spreekt. Die houdt nooit op. Die heerlijkheid van Mozes, dat was maar tijdelijk. Maar de heerlijkheid van Christus is niet tijdelijk, die blijft eeuwig. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. Omdat het allemaal gaat over een eeuwigdurende heerlijkheid. En doe niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israël niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat er niet gedaan wordt. Ja, kijk, Mozes die wilde dat ook een beetje verbergen, want hij zou zeggen, why are you staring at me? Ik ben het niet, net als Johannes de Doper. Why are you staring at me? Ik ben de Christus niet, maar die na mij komt, die voor mij geworden is, die eer was als ik. En ik ben niet waardig om zijn schoenriemen te ontbinden. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Nou, daarom legde Mozes ook een deksel op zijn aangezicht. Hij zegt, je moet niet naar mij kijken. Ik ben het niet. Nee. Maar de Joden en ieder mens van nature wil afgoderij bedrijven. Omdat hij niet uit God wil leven. Dat is nou net je vijandschap, kind. We willen niet uit God leven. We zijn helemaal geen godliefhebbers. Nou, gedenk aan de vrouw van Lot. Dat wordt niet voor niks gezet. Dat wordt nog wel tegen de discipel gezet. Gedenk aan de vrouw van Lot. Die zoutpilarenkerk in onze dagen, die reizen paddenstoelen de grond uit, maar de Heer heeft er geen schijn voor. Maar hun zinnen zijn verblind, verhard geworden, want net zoals de vrouw van Lot, verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, terwijl het door Christus teniet. Het is al door Christus teniet gedaan. En dat houden de Joden nog overeind. Judaïsme, hè? Het is net als die schoenendoos in Mekka. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt het deksel op hun hart. Ze lezen die, oh ja, daar zijn ze zeer ijverig in. Het wordt een mantra, het wordt een trend. Dat is een hele trend geworden onder de Joden, onder de judaïstische Joden. En Van der Staaij participeert ermee, ook een keppeltje op zijn kop. En daarmee geeft hij Christus met dat ene keppeltje een slag in zijn aangezicht. Als je dat niet ziet, dan ben je zo blind als een mol. En hij participeert nog meer met die, ook met die Latter-day Saints, met die gruwelijke godsdienst van die mormonen. Ontvangt hij een award en alle dominees doen er het zwijgen toe. Dat zou je weten. God zal het zien en zoeken. God zal het zien en zoeken. En hij zoekt het dan. Maar toch wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, hè, dan spreekt Paulus uit hetgeen hij gezegd heeft in Romeinen 9 en 11... Want die belofte ligt er nog. Wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Nou, daar hebben alle godzalige oudvaders naar uitgezien. Dat het deksel van de beminde om de vader wil, zal worden weggenomen. Opdat ze ook tot de kennis van Christus, opdat ze zouden komen tot die kennis van degene die ze doorstoken hebben. Want dat zal een ontwaking zijn. Dat zal een wereldwijde, nog sterker als een aardbeving. Dat zal ik je vertellen. In geestelijke zin. De bekering der Joden. Ja. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. Hè? Hier nogmaals wordt Christus een levendmakende geest genoemd. Zoals ook Paulus dat zegt in 1 Korinthe 15 vers 45. De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. En de laatste Adam tot een levendmakende geest. Met een hoofdletter hoor. Met een hoofdletter. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. En waar is de geest des Heren? Hij is alomtegenwoordig. Maar dat wordt er niet mee bedoeld. Waar de geest des Heren is, in de harten der uitverkorenen, als inwonende geest. Dat is Christus in u. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dus de inwoning des geestes moet je nooit loskoppelen van Christus. Want Christus is die levendmakende geest. Al daar is vrijheid gebonden aan de leer van Christus. Namelijk vrijheid van het deksel der onwetendheid, van het juk der wet, van de slavernij der zonde en des doods. Dat zeggen de kanttekenaren kostelijk. Hè, want de Heer Jezus die verlost zijn kinderen in het uur van de wedergeboorte van de heerschappij der zonde en van de heerschappij des duivels. En ook van de heerschappij der wet. Hè, want die claim der wet die wordt dan in Christus vereffend. Zo moet ik het zeggen, vereffend. Want Christus heeft de Vader voor elk van zijn kinderen zijn bloed getoond. Ja. En alle met ongedekte aangezicht de heerlijkheid. Hè? Het is allemaal ongedekt. De Joden moesten een hoed op. Maar de mannen, de nieuwtestamentische gelovigen. Mannen mogen geen hoed meer op. Omdat zij met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren zien als in een spiegel. Als in een spiegel aanschouwen. Naar hetzelfde beeld in de gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. Als van de Heere de geest. Ja, zo kun je het ook lezen. Dat is van de geest die de Heere is. Heel goed gezegd, heel goed gezegd. Namelijk eens wezens met de Vader en met de Zoon. Gemeente, dat was 2 Korinthe 3. Nee, ik zeg het verkeerd, dat was Christus in heerlijkheid voorgesteld door de dwaasheid der prediking. Heb je er nou de kracht van ondervonden? Is er een ontwaken in je geboren? Dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, zoals Paulus dat zegt, nadat hij gerechtvaardigd was in de rechterstraat. En dat ik hem vervolgde te kennen. En dat is altijd de brandende begeerte van Gods ware volk. Die zoeken altijd, nee, ik zeg het verkeerd, Christus zoekt altijd de gemeenschap met zijn volk te verlevendigen. Want Christus is zowel de eerste in de wedergeboorte als de eerste in de gemeenschap. Ja, want als dan die bruid zou leggen, zou ze nou op de bed leggen. Zou ze nog op de bed leggen. En ze had er ook uitgetogen. Ze zeggen, ik kom er niet meer uit. Want ik ben nou een beetje zat. En dan laat Christus weer die reuk aan die deurknop. En dan gaat ze weer. Dan wordt ze weer gaande gemaakt. En die bruidegom die maakt zijn kerk altijd gaande. Voordat hij zich nieuweling zijn heren openbaart, maakt hij eerst gaande. Ja. Gaande en wetende. Ja, de Heere weet het wel. De Heere weet wel zijn volk te bedienen. Want hij is niet gekomen om gediend te worden, maar als één die dient. Als één die dient. Ja. Alle Gods kinderen willen verkeren de voeten van Christus, gelijk Maria, dat deel heb uitgekozen. Ook Martha. Sluit er Martha niet van uit. Dat is godslastering. Ook denk erom dat je eigenlijk niet, dat je handen niet brandt aan die heiligheidsgenes die die revelpredikanten bedrijven. Martha was ook een lief kind van God, want als ze. Als Lazarus gestorven is, dan gaat zij Maria voor. En dan moet zij Maria opwekken, ziet de meester is daar en dan roept u. Denk er goed om, man. Geloof gij dat ik dat doe? Ja, Heer, dat geloof ik, want ik weet dat hij zal opstaan in de laatste dagen. Neem de steen weg, want de Heer die gaat niet verder redeneren, want Martha die was natuurlijk verstrikt. Lazarus is nou eenmaal gestorven, dan moeten we mee, Gelukkig dat de Heer Jezus er nou is, hè, dan ken ik uithuilen op zijn borst. Ja, Lazarus is gestorven. Dat is nu eenmaal een feit. Neem de steen weg. Christus redeneert niet verder. Neem de steen weg. Ja, neem de steen weg. En de steen werd weggenomen. En Christus riep met grote stem. Lazarus, kom uit. En hij kwam uit. Dat doet nou de Zoon. Het is de Vader die verkiest. Het is de Zoon die verlost, want in geestelijke zin gaat het net zo. Dan hoor je je naam noemen. Gij goddeloze, kom uit. En Lazarus was in het geloof gestorven. Hij werd weer uit de hemel teruggeroepen, wat zijn ziel betreft. Dat is wel geweest, maar Lazarus was er helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Want het ging om de verheerlijking van de Zoon. En die nu door de Zoon is vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. Amen. Heere, gij vergadert uw kerk tot aan de verleiding der wereld. En gij zijt met uw geroepen getuigen tot aan de verleiding der wereld. Gij hebt uw testament vermaakt. En dat neemt gij nooit meer terug. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En mochten we in dat lied volharden, mochten we daarin volharden. In die psalm, die aanbidding. En dank rolofgezang. Heere, geef het ons nog te zingen. Opdat we dat hemel leven. Ja, geef het ons te zingen door de geest van Christus. Opdat we dat hemel leven. Niet daarvan geen vreemdeling blijven. Maar door de geest van Christus daarin geoefend worden. Om altijd bij u te zijn. Ga met ons mee de weken, Heere. Ga met ons voor. Ga ons met uw heilig voor. Want dan zal zelfs de dwaas niet dwalen. We zijn maar dwazen om Christus wil. Breid uw koninkrijk nog uit. Tot aan de verste grens. Om Jezus willen. Gemeente, nog zingen van het laatste vers. Van Psalm 89. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. De smaad, o Heere, waarmee uw haters ons beladen, waarmee zij de gang van uw gezalde smaden. Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. De Heer zij eeuwig lof en zeggen amen, amen. 20e vers, Psalm 89.
ons heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.